Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 116 zingen wij het tweede en het vijfde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, en gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht. Psalm 116, vers 2 en 5. Een dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 13e hoofdstuk, van het 22e tot en met het 30e vers. Wij herzeggen u Lucas 13, de versen 22 tot en met 30, doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 39e vers, breng over mij al uw barmhartig heen, opdat ik leef, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 39.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 13, vanaf 22 tot en met 30. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtte zijn reis naar Jeruzalem. En er zei de een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk, nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet van waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.
Wijnt er de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 13 en daarvan de versen 23 en 24. Lucas 13, de versen 23 en 24, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de enge poort. De enge poort. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een vraag voor de poort. In de tweede plaats willen we letten op een strijd door de poort. En in de derde plaats willen we letten op een zoeken buiten de poort. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de enge poort. Onze eerste gedachte, een vraag voor de poort. We lezen dat in het 23ste vers. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Onze tweede gedachte, een strijd door de poort. En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. En onze derde gedachte, een zoeken buiten de poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Gemeente, onze tekstwoorden zijn opnieuw een gedeelte uit de omwandeling van de Heere Jezus op deze aarde. Vorige week hebben wij stilgestaan bij zijn prediking in de synagoge van Nazareth. En we hebben gehoord dat er onder de hoorders geen plaats was voor de boodschap, omdat zij zichzelf niet kenden als armen, als gebrokenen, als gevangenen. Vanmorgen zullen wij horen hoe dat hij voortgegaan is met de prediking. De Heer Jezus, jongens en meisjes, is op reis naar Jeruzalem. Hij heeft dat in het 9e hoofdstuk al tegen zijn discipelen gezegd, dat hij zijn aangezicht richt om naar Jeruzalem te reizen. En we lezen ook in het 22e vers van dit hoofdstuk. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. Dus het doel van de reis is Jeruzalem. Maar onderweg doet de Heere de vlekken aan. Voor ons is dat een beetje ongebruikelijk woord. Vlekken, daar worden de hele kleine dorpjes mee bedoeld. De vlekken en de steden. En onderweg, dan predikt de Heere het woord Gods. En hij doet dat als machthebbende. En we zullen ook vanmorgen horen wat de uitwerking daarvan is. Want we lezen de reactie van iemand op de boodschap die de Heere Jezus brengt. Er staat in onze tekst, en er zeide één tot hem. We zouden eigenlijk best wel iets meer willen weten van de man die hier deze vraag stelt, maar ik weet verder niets van hem. Hij wordt genoemd één. Ik weet zijn naam niet, ik weet zijn beroep niet, ik weet zijn beweegredenen niet. Het is iemand gewoon uit de groep, zou je kunnen zeggen. Iemand uit de scharen. En gemeente, misschien is het ook maar goed dat wij de naam van deze persoon niet kennen. Misschien heeft de Heilige Geest het juist daarom wel niet vermeld, opdat we onszelf de vraag zouden kunnen stellen, ben ik dit soms, die deze vraag stelt? Want deze vraag die zou vanmorgen ook in onze gemeente kunnen leven. Het zou uw vraag kunnen zijn. En er zeide één tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Uit deze vraag blijkt wel hoe hij tegen de Heere Jezus aankijkt. En dat is niet negatief. Misschien hebben wij gelijk al een negatief beeld van deze man, omdat wij het antwoord kennen wat aan hem gegeven wordt. Maar toch zou ik deze man niet bij voorbaat negatief willen afschilderen. In de eerste plaats wat opvalt uit zijn vraag, dat is dat hij de Heere Jezus hoog acht. Hij noemt hem Heere. Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Hij gelooft, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus hem daar een antwoord op kan geven. Hij beseft dat mensen daar geen antwoord op hebben. Hij heeft er zelf ook geen antwoord op, maar hij heeft de Heere Jezus zo hoog staan dat hij gelooft dat de Heere Jezus kan zeggen hoe groot dat getal is van degenen die zalig worden. Want hij heeft wel gemerkt dat de Heere Jezus een bovennatuurlijke wijsheid heeft. In de tweede plaats heeft deze man ook iets gezien wat anderen ook niet gezien hebben. En dat is dat de komst van de Heere Jezus te maken heeft met de zaligheid van zondaren. Veel mensen zagen daaraan voorbij, deze man niet. Hij beseft dat de Heere Jezus en de zaligheid van zondaren samengaan. Alleen, hoeveelen? Is de Heere Jezus voor alle mensen gekomen? Is de Heere Jezus maar voor weinig mensen gekomen? Daar wil hij meer duidelijkheid over hebben. Zekerheid eigenlijk over het getal. Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Bent u ook met die vraag bezig geweest? Want in die zin is deze man wel een voorbeeld voor ons gemeente, dat hij bezig is met het zalig worden. Hij beseft dat hij zalig moet worden, dat wij zalig moeten worden. Bent u daar ook mee bezig geweest? In de achterliggende week? Jonge mensen, hoeveel minuten in de achterliggende week ben je bezig geweest met het onderwerp zalig worden? Ik zeg bewust minuten. Ik heb het nog niet eens over uren. Maar de zaak is het zo waard dat ik eigenlijk beter zou kunnen vragen: hoeveel uren ben je bezig geweest met dit onderwerp zalig worden? Want dat zijn we toch met elkaar eens, dat dat het allerbelangrijkste onderwerp in ons leven is, gemeente. Of we wel of niet zalig zullen worden. Deze man is daar tenminste mee bezig. En daarin is hij voor ons een voorbeeld. Alleen we weten niet precies hoe hij die vraag heeft bedoeld. En zo zou het ook in de gemeente kunnen zijn, dat we misschien er wel mee bezig zijn geweest, maar op welke manier? Met welke bedoeling? Kijk, het zou een vraag kunnen zijn uit nieuwsgierigheid. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Deze man weet dat niet alle mensen zalig zullen worden. Dat gelooft hij ook niet. Een deel van de mensen zal niet zalig worden en een deel van de mensen zal wel zalig worden. Dat heeft de Heere Jezus ook zelf heel duidelijk geleerd. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Zullen we straks nog even horen. Dus niet alle mensen zijn uitverkoren. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk uitverkoren? En hoeveel mensen zijn er eigenlijk verworpen? Ik denk dat dat een vraag is die onder de jonge mensen ook vaak leeft. Jullie zijn nogal eens bezig met het stuk van de uitverkiezing. Dat is niet zo makkelijk. En eigenlijk zouden we willen weten, hoeveel zijn er uitverkoren? Wie zijn er uitverkoren? Dat zijn vragen, daar kun je voortdurend mee bezig zijn. Wij weten dat niet. Er is ook geen mens die ons daar een antwoord op geven kan. Het zijn voor ons de verborgen dingen. Wel, als het zo is in je leven dat je daar veel mee bezig bent met de vraag van de uitverkiezing en hoeveel en wie, dan hoop ik dat je straks ook goed mag luisteren naar het antwoord wat de Heere Jezus geeft. Het zou best eens kunnen zijn dat dat ook bij deze man de beweegreden geweest is van zijn vraag. Hoeveel mensen zijn er uitverkoren? Hoe groot is de kans dat je uitverkoren bent of niet uitverkoren bent? Zijn dat er maar weinig die uitverkoren zijn? In de tweede plaats, het zou ook een vraag kunnen zijn uit ernst. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Sommige mensen, dat is in de tijd van de Heere Jezus geweest en dat is ook in onze tijd nog zo, spreken zo makkelijk over het zalig worden. Sommige mensen doen net alsof je zalig wordt als je naar de kerk gaat. En als je maar belijdenis doet. Alle mensen die naar de kerk gaan en die belijdenis gedaan hebben en die netjes geleefd hebben, die zullen zalig worden. En vaak wordt dat ook zo gezien. Vaak wordt daarnaar ook gehandeld. Van iemand heeft toch ja, verder geen grote zonde gedaan. Dan, God is toch barmhartig, dan mag je er toch van uitgaan. Ja, dat zo iemand niet verloren gaat als je gewoon netjes geleefd hebt. Ja, er waren Joden die dachten er ook zo over. Heel makkelijk. En het zou best kunnen zijn dat deze man daar helemaal niet zo makkelijk over denkt. Hij maakt zich grote zorgen. Als hij ziet hoe andere mensen erover praten, als hij merkt hoe andere mensen erover denken. Nee, zo gemakkelijk gaat dat allemaal niet. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Is het niet zo dat veel mensen daar veel te ruim over denken en veel te makkelijk over denken? Het zou ook een vraag kunnen zijn, gemeente, vanuit opstand. Is het dan werkelijk maar voor zo weinig mensen? Trekt de Heere Jezus de grenzen niet veel te scherp? Hij heeft in Matteüs 7 gesproken over de enge poort. En over de brede poort en over de brede weg. En over de brede weg lees je dat er velen zijn die daarop wandelen. En van de enge weg lees je dat er maar weinigen zijn. Zijn er maar weinigen die die poort vinden. En zijn er maar weinigen die door die poort ingaan. En het zou best kunnen zijn, en misschien is dat in de gemeente ook wel zo, dat er bij mensen een stuk opstand leeft in het hart. En denkt van ja, moet dat nou zo moeilijk? Wordt dat nou allemaal zo scherp getrokken? Moet dat nou zo? Ja, zelfs bij de discipelen lezen we dat. Toen de rijke jongeling bij de Heere Jezus geweest was en bedroefd zich omkeerde en bij de Heere Jezus wegliep, toen was er zelfs wrevel in het hart van Gods kinderen, gemeente. Er was zelfs wrevel bij de discipelen. Ze keken elkaar aan en ze keken die rijke jongeling na en ze hebben tegen elkaar gezegd, wie kan dan zalig worden? Met andere woorden, als het nou zo moet, dan is zalig worden een gans onmogelijke zaak. Dan komt er niemand. Dus opstand, ergernis. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Zijn het er werkelijk maar zo weinig? Het zou ook een vraag kunnen zijn uit ongeloof. Deze man gelooft dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat verband, dat heeft hij wel gelegd. En hij luistert naar de prediking van de Heer Jezus en hij kijkt naar de vrucht. En hij ziet wat wij vandaag ook zien, dat de meeste mensen de boodschap weer naast zich neerleggen. En hij zou de gedachte kunnen hebben van ja, u bent daar wel voor gekomen en u bent daar wel mee bezig, maar is dat nou geen hopeloze missie? Moet u eens kijken onder uw prediking wat er gebeurt. De mensen vinden het wel mooi en ze luisteren wel, maar in de vrucht van het leven merk je er niks van. Is het werkelijk zo dat u maar zo weinig vrucht hebt op uw prediking? Zijn er weinigen die zalig worden? De gemeente, zo kan die vraag verschillende achtergronden hebben. En dat zou ook in ons hart kunnen zijn. Bij de een kan het zijn ernst. En bij de ander kan het zijn opstand. Bij de een kan het zijn nieuwsgierigheid. En bij de ander kan het zijn ongeloof. Hoe zijn wij bezig met de dingen over het zalig worden? Als je deze vraag leest, dan mis je daar iets in. Jongens en meisjes, wat mis ik in deze vraag? Wel, deze man vraagt niet, Heere, kan ik zalig worden? Ach, al zouden nou alle mensen zalig worden en ik niet, dan is het voor mij een verloren zaak. Nee, ik hou mij niet bezig met andere mensen. Maar het gaat mij in de eerste plaats om mezelf. Ik ben op reis naar de eeuwigheid en ik kan voor God niet bestaan. Is er voor mij nog een mogelijkheid van zalig worden? Het is voor mij zo onmogelijk. Hij zou kunnen vragen met de pinksterlingen die gegrepen werden door de preek van Petrus. Wat moet ik doen om zalig te worden? Zoals ook de in de geschiedenis van de apostelen in de gevangenis gebeurde in Filippi, waar de stokbewaarder zo ontzet was en niet meer wist hoe die zalig moest worden. Voor die mensen was het een persoonlijke zaak. En gemeente, dat mis je bij deze man. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Het is niet persoonlijk. Hij doet net alsof het voor hem niet persoonlijk belangrijk is. Hij doet net alsof het hem niet betreft. We zouden kunnen zeggen, ja, maar man, wat baat het toch om daarmee bezig te zijn? Het gaat om jezelf. Je ziet jezelf voorbij. En daar ligt nou de grote haper in het leven van deze vragensteller. En daar ligt misschien ook wel de grote haper in uw en in ons leven. Dat we daar te weinig mee bezig zijn. We zijn bezig met anderen. We zijn bezig met degene die wel aan het avondmaal gaan. We zijn bezig met degene die niet aan het avondmaal gaan. We zijn bezig, vult u maar in. Maar hoeveel uren zijn we nou bezig met onze eigen ziel die verloren ligt op weg en reis naar de eeuwigheid? Een vraag voor de poort. Een man kent die poort niet. Hij staat er nog voor. En hij heeft een vraag. En hij brengt die vraag wel op het goede adres. Dat moeten we hem wel toegeven. We gaan naar onze tweede gedachte. Het antwoord van de Heere Jezus. Een strijd door de poort. En hij zeide tot hen. De Heere Jezus geeft hem niet een rechtstreeks antwoord, gemeente. En de Heere Jezus had hem wel een rechtstreeks antwoord kunnen geven op deze vraag. Zijn hele directe antwoorden te geven. Zijn er ook weinigen die zalig worden? De Heer Jezus had kunnen zeggen, man, dat gaat je nou helemaal niks aan. Want God weet dat. De Heer had hem zo zijn mond kunnen snoeren. De Heer had kunnen zeggen, evenwel, het vaste fundament God staat hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En daar moet jij het maar mee doen. De Heer had tegen hem kunnen zeggen, ja, het zijn er niet zoveel. Het is maar een hele kleine minderheid. Want velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Als je kijkt naar degenen die met het evangelie in aanraking komen, dan zijn het er van hen maar weinig Dus als je kijkt op de hele wereldbevolking, nou dan is het inderdaad procentueel, man, is het maar een heel klein groepje. Het is maar een klein kuddeke. Zo spreekt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is des vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. De Heer zou tegen hem kunnen zeggen, je ziet het goed, man. Je ziet het scherp. Het zijn er niet zoveel. De Heer had ook een ander antwoord kunnen geven, jongens en meisjes. De Heer had tegen hem kunnen zeggen, weinigen? Weinigen? Wel nee. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, naties en tongen. Als ze daar staan zullen straks op de jongste dag, dan zijn ze ontelbaar die toegebracht zijn door de arbeid van de Heere Jezus Christus. Hij zal ze als loon op zijn arbeid hebben en aan zijn vader voorstellen. Man, u denkt veel te arm, u denkt veel te klein, het zijn er heel veel. Dat zegt de Heere ook niet. De Heer Jezus had kunnen zeggen, nou, ik wil je er wel dit van zeggen. Het is een bepaald soort van mensen dat zalig zal worden. Als je al degene die zalig wordt overziet, dan zijn het eigenlijk voornamelijk mensen die geen aanzien hadden. Het zijn niet vele armen, niet vele rijken, het zijn niet vele edelen, het zijn niet vele wijzen. Het zijn over het algemeen geen belangrijke mensen. Er zitten wel rijken tussen, maar het merendeel niet. Het zijn over het algemeen geen voornamen. Er zitten er wel tussen, maar het merendeel niet. Want het arme der wereld heeft God uitverkoren. En het onedele der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, dus degenen die niets zijn, die maken de grootste kans dat ze uitverkoren zijn. Want zo zorgt de Heere voor zijn naam. Maar dat zegt de Heere ook niet. De Heere geeft een ander antwoord, jonge mensen. Hij zegt, strijd om in te gaan. En dat is het enige juiste antwoord op al die vragen die we overdacht hebben. En dan wordt deze tekst heel vaak verkeerd geciteerd. Heel vaak wordt gezegd, strijd gij om in te gaan. Maar dat staat er niet. Het woordje strijd staat hier in het meervoud. Kijk maar, er staat, en hij zeide tot hen. Tweepoot, meervoud. Er staat niet, hij zei tot hem, want vaak wordt het zo uitgelegd, de Heer Jezus zegt tegen deze man, dat hij moet strijden om in te gaan. Kan ook anders, dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn, maar voor hem is dit de boodschap. Maar gemeente, het is niet alleen de boodschap voor hem, het is de boodschap voor hen. Die man die staat daar met zijn vraag. En de Heer Jezus heeft die vraag gehoord en dan kijkt hij de scharen aan, al de mensen die daar staan, en hij zeide tot hen allen, niemand uitgezonderd, strijd om in te gaan. Niemand komt in de hemel zonder strijd. Aan het zalig worden, daar is een grote strijd aan verbonden voor deze man. En voor u en voor u allen. En dan wordt er in het oorspronkelijke woord een woord gebruikt voor strijden. Dat betekent eigenlijk kampvechten. Dat betekent strijden onder grote inspanning. Worstelen. De Heer Jezus zegt eigenlijk tegen deze man. Man, het is een worsteling. Het gaat niet vanzelf. Het gaat absoluut niet vanzelf. Het is een zware worsteling. Heb je wel eens de geschiedenis gelezen van Jacob bij de Jabok? Die strijd die hij daar gevoerd heeft van u. Zo zal het gaan, in die weg zal het gaan. Ken je Psalm 116? Ken je die strijd uit Psalm 116? Want dat is nou de weg waarin mensen zalig worden. Het gaat in diepe strijd. En dan bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet dat je het zelf verdienen kunt door te strijden. Want er valt helemaal niks te verdienen. Maar hij bedoelt, het kan niet zonder strijd. Iedereen die zalig wordt, die zal moeten strijden. En waarom zegt de Heer Jezus dat nou zo? Ik kan me voorstellen dat dat ook ergernis geeft in uw of in jouw hart. Moet dat nou zo? Stoot de Heer Jezus nou die man niet af? Zou de Heer Jezus nou niet veel beter kunnen zeggen, oh man, weet je, er is een overvloed van genade. Er is genade overvloeiende voor de grootste der zondaren, ook voor jou. Echt waar. Waarom zegt de Heer Jezus dat nou niet? Waarom maakt de Heer Jezus het nou zo moeilijk? Waarom zegt hij nou, deze kans van het ingaan in het koninkrijk der hemelen? Er zijn toch ook plaatsen in de Bijbel waar de Heer Jezus ruim spreekt. Waarom spreekt de Heer Jezus hier zo nauw? Wel, als er plaats is voor genade, dan is de Heer Jezus ruim. Maar hier is geen plaats voor genade. Hier staat niet iemand die beleefd heeft dat hij de rampzaligheid verdiend heeft. Kijk, als die man nou zo gekomen was, zoals de tollenaar in de tempel, ik denk dat hij dan een ander antwoord had gehad. Maar gemeente, hier is geen plaats voor genade. En daarom wijst de Heer Jezus hem op de noodzaak van dat te leren kennen wat hij niet kent. Strijd om in te gaan. En dan wordt er ook niet mee bedoeld die strijd die ieder mens kent. Want als ik zou vragen vanmorgen op de preekstoel, steek nou je vinger eens op als je geen strijd hebt. Nou, ik weet niet of er wel één vinger omhoog zal gaan, denk het niet. Want ieder mens heeft een strijd op deze aarde. Maar dat is niet allemaal de goede strijd. Dat is niet allemaal de strijd der zaligheid. Nee, welke strijd wordt hier bedoeld? De strijd om in te gaan door de enge poort. De Heer Jezus zegt tegen deze man, je moet ingaan door de poort. En het ingaan door die poort, dat gaat alleen in de weg van geestelijke strijd. Anders kom je er nooit doorheen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Wel is meer over de enge poort gepreekt. De enge poort is een beeld hierin, ook in deze tekstverse. Je moet denken aan een huis, jongens en meisjes. Straks dan wordt er gesproken over de Heer des Huizes in vers 25. Het gaat hier over het huis, zou je kunnen zeggen, van de hemelse heerlijkheid. Het gaat hier over de hemel. En hoe kom je in de hemel? Dan moet je door de poort. En hoeveel poorten zijn er naar de hemel? Er is maar één poort. Er is maar één poort. En wat is er te zeggen van die poort? Die poort is eng. Die poort is nauw. Nee, dat huis is niet eng. Het huis is niet klein. Het huis is niet nauw. Het huis is ruim. Daar heeft de Heer Jezus van gesproken in het afscheidswoord tot zijn discipelen. Hij heeft daarvan gezegd, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Het is een enorm huis. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, en ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het is een groot huis. Maar de poort is eng. Dus om daar binnen te komen, dan moet je door de enge poort. En dat is niet makkelijk. Dat kost uiterste moeite. Dat kost een voortdurende strijd. En op een andere manier kun je er niet in komen. Je kunt niet over de muur klimmen. Want mensen die over de muur klimmen, dat zijn dieven en moordenaars. En dan zegt u misschien, dominee, stelt u het dan niet te scherp voor? Dat zijn de woorden van de Heer Jezus, toch? Hij preekt zo, ik spreek hem alleen maar na als hij het heeft over de enge poort. Ja, maar zegt u misschien maar, ja, in de Heer Jezus is toch een ruimte van zalig worden? En we hebben dat toch gehoord uit de Dordtse leerregels, dat het offer van de Heer Jezus genoegzaam zou zijn voor de ganse wereld. Dan hoef je nog toch niet te spreken over een enge poort. Dan kan er toch iedereen voorgesteld worden, alle mensen. Jawel, het zou inderdaad genoegzaam zijn voor heel de wereld. Maar het is niet bestemd voor de hele wereld. Hoe krijgt dat nou zijn toepassing in het hart? Daarover gaat het hier. Dat krijgt zijn toepassing, gemeente, in de weg van strijd. Als de Heilige Geest zondaren gaat toebrengen en ze leren dat ze door de enge poort moeten, dan is dat een geweldige strijd. U zegt, wat voor strijd? Dat zou vanmorgen ook nog tot bemoediging kunnen zijn voor mensen die midden in die strijd zitten. Wat voor strijd is dat dan? Nou, het is een enge poort. Stel je voor, jongens en meisjes, een heel klein poortje. Een poortje wat zo groot is als dat je zelf bent, maar ook geen millimeter groter. Wat moet er dan gebeuren? Dan moet je alles afleggen. Stel je voor dat dat poortje nou zo eng is, dat zelfs mijn dikke jas, dat zelfs mijn klederen nog te veel zijn. En je wilt toch door die poort, wat moet er dan gebeuren? Moet je jas uitdoen? Moet je kleren uitdoen? En zo is het met deze poort. Er wordt wel eens gezegd, daar kan nou alleen maar een naakte zondaar doorheen. Je kunt niet zalig worden en vasthouden aan alles wat je hebt. Dat kan niet. Je kunt niet door de enge poort en alles meenemen. Hey, weet je wat sommige mensen willen? Die willen de wereld blijven dienen. Ze willen de zonde blijven doen. Dat doen ze allemaal in een rugzak. Dat willen ze allemaal meenemen, vasthouden. En dan willen ze door de enge poort. Dat kan niet. Dat kan niet. Wie door de enge poort wil, die moet dat allemaal afleggen. Die moet dat achter zich laten. En dat is een strijd. Want we zijn wel bereid om iets los te laten. We zijn ook wel bereid om veel los te laten. Maar we zijn niet bereid om alles los te laten. Dat is een strijd. De ongerechtigheden hebben de liefde van ons hart. Daar zitten we zo vast aan. Ik denk ook aan wat wij opgebouwd hebben, aan eigen gerechtigheid. Dat willen we vasthouden. We zijn nog niet zo slecht. We hebben er uren in gestoken. We zijn er soms dag en nacht mee bezig geweest. Je kunt toch niet zeggen dat dat allemaal niks te betekenen heeft? Ja, dat heeft allemaal geen waarde. Dat heeft allemaal geen grond. Op reis naar de eeuwigheid, dat moet je allemaal kwijt. En dat wil ik niet kwijt, moet ik afleggen en dat kost een strijd. Om door die enge poort te gaan, gemeente, moet ik eigenlijk afscheid nemen van heel de wereld. En dat wil ik niet. Om door die enge poort te gaan, moet ik afscheid nemen van al mijn vroomheid als grond voor de eeuwigheid. En dat wil ik niet. Voelt u wel? Dat kost strijd. Wij willen niet ontkleed worden, we willen overkleed worden. Maar wie met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus overkleed zal worden, die moet eerst afgebroken worden. En dat kost strijd. Strijd om in te gaan. Beste man, je moet al je wijsheid afleggen. Je zit nog veel te veel te redeneren. Al die wijsheid moet je kwijt. Alles wat je denkt te weten, dat moet je kwijt. Weet je wat er over moet blijven? Een mens die het niet meer weet. Ja, dat wil ik niet. Nee, maar toch moet het zo. Kijk, dat kost strijd. Strijd om in te gaan. Wij willen wel door de enge poort, maar dan met een opgeheven hoofd. En dat kan niet. Die poort is te eng. Jongens en meisjes, er waren poorten in Jeruzalem. Daar kon je alleen doorheen als je diep boog. En dat is met deze enge poort ook zo. Je kunt daar niet zo doorheen. Je kunt daar alleen zo doorheen. Als een onwaardige. Wij zijn zulke hoogmoedige mensen. We willen niet buigen. En als je door die enge poort gaat, dan moet je buigen. Zo diep buigen. Tot in het stof. En dat willen we niet. We willen overeind blijven. We willen onze deftigheid behouden. Maar we moeten ons leren verootmoedigen. Je kunt er alleen op je knieën doorheen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Waarom kost dat zoveel strijd? Ja, omdat je daar alleen maar zelf doorheen kunt gaan. Sommige mensen die willen met hun vader meereizen. Of ze willen met hun moeder meereizen. Of ze willen met de dominee meereizen. Of ze willen de hand van hun kind vasthouden. Maar dat kan niet. Genade is persoonlijk. Genade kun je niet delen. Je kunt het niet doen met de genade van je vader of van je moeder. Je kunt er alleen maar doorheen. Alleen. Als een arme verloren zondaar. Die ook al ben je geboren uit godvruchtige ouders. Dat niet als grond kunt aanvoeren. En dat kost strijd. Strijd om in te gaan. Waarom? Omdat er geen huichelaar door die poort kan. Die komt er nooit doorheen. Alleen de oprechten zullen daar doorheen gaan. En oprecht, ach, dat is een weggebeente om oprecht te worden. Moet eens kijken bij Adam en Eva. Als de Heere ze arresteert, zijn ze dan oprecht? Nou, een klein beetje. Maar ze beginnen toch ook elkaar nog te beschuldigen. En ze moeten zelf de schuld worden. Dat is een weg. Dat kost strijd. Om voor de dag te komen. Om te zeggen, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik doe me wel beter voor, maar er is in mij ook helemaal niks wat deugt. Dat kost strijd. Om eerlijk gemaakt te worden. Het gaan door die enge poort, dat geeft een strijd in de weg van de rechtvaardigmaking. Denk maar aan het leven van Luther. Hij moest alles kwijt. Dat geeft een strijd in de weg van de heiligmaking. Een levenslange strijd. Denk eens aan wat de apostel Petrus daarvan zegt. En wat de apostel Paulus daarvan zegt bijvoorbeeld. Om nou alle schade en drek te leren achten. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. Dat kost strijd. Want er is zoveel wat zich daartussen dringt. Wat zich voordringt. En wat we voortdurend in de weg van strijd weer aan de kant moeten schuiven. Het is een strijd, want als je ingaat door de enge poort, dan zul je beleven wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Krijg je alles tegen. Je krijgt de wereld tegen, je krijgt de duivel tegen. Vroeger had je geen last van de duivel, maar dan krijg je last van de duivel. Je krijgt last van jezelf, je krijgt last van je eigen hart. Je krijgt jezelf tegen, want er komt een strijd in je leven. Dat is niet makkelijk. Strijd om in te gaan. Man, er is genoeg om mee bezig te zijn. Maar u bent nu bezig met dingen waar je helemaal niet mee bezig moet zijn. Je moet van jezelf nog zoveel kwijt. Je moet van jezelf nog zoveel verliezen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Da Costa schrijft zo eerlijk, het is een strijd. Ik heb het ondervonden en ik ondervind het nog. En ik denk als ik het aan Gods kinderen vraag vanmorgen, dat ze allemaal één voor één zullen zeggen, dominee, u hebt gelijk. Ik heb er vroeger ook wel eens anders over gedacht. Maar ik ben erachter gekomen, het is een strijd. En het blijft een strijd. Strijd om in te gaan door de enge poort. Er is zo'n bekend lied wat je nog wel eens hoort zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen. Waardoor ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Dominee, er staat toch een poort open? Nou, inderdaad, ik zal niet zeggen dat die poort niet open staat. Want als die poort niet open staat, dan kon ik wel thuis blijven. Maar ik zeg wel, en dat wordt veel te weinig gerealiseerd, ik zeg wel dat die poort eng is. En dat de weg nauw is. En dat je er alleen maar doorheen komt in de weg van zelfverloochening, in de weg van diepe verootmoediging. Ik zeg ook dat die poort gezocht moet worden. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Een brede poort hoef je niet te zoeken, die zie je al uit de verte. Maar weinigen zijn er die deze poort vinden. Weinig zijn er die deze poort nodig vinden. Men vindt het niet nodig om tegen de zonde te strijden, om de eigen gerechtigheden af te leggen, om alles aan de kant te leggen en Jezus alleen over te houden. En dat moet. De Heer Jezus zegt strijd om in te gaan. Hij zegt niet, het is genoeg als je weet dat die poort er is. Ik denk dat er heel wat kerkmensen zijn, gemeenten, die genoeg hebben aan de wetenschap, er is een poort. Ja, die is er ook. Maar je moet er doorheen. En je kunt er niet omheen. Er is maar één poort tot het huis der zaligheid. Je kunt er niet overheen. Je kunt er niet langsheen. Maar je moet er doorheen. Dat is een hele persoonlijke zaak. En met al die vragen die deze man stelt, kun je nog makkelijk buiten die poort blijven. Maar voor de poort, dat is nog niet door de poort. Misschien weten we veel over die poort. Misschien kunt u precies zeggen hoe nauw en hoe eng die poort is. En misschien bent u het met me eens dat veel mensen er te makkelijk over denken. Misschien vindt u ook die poort, die moet niet te ruim worden voorgesteld. Maar ja, als je er nou zelf buiten staat, u moet er zelf doorheen. En ik moet er doorheen. En niemand van ons kan er omheen. Wat betekent dat eigenlijk? Het gaan door die poort. Is dat de wedergeboorte? Nee. Hier niet. Het gaan door die poort, dat is het bekleed worden met de gerechtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus Christus. En dat is niet een punt des tijds, dat is niet een ogenblik, ja, bij God vandaan wel. Maar het gaan door die poort, dat is voor Gods kinderen, is dat een levensles. Je kunt niet zeggen dat je, als de Heer in je leven gekomen is, dat die strijd niet meer nodig is. Want het blijft een strijd. Zolang als die oude mens in ons leeft, strijd om in te gaan door de enge poort. Rust toch niet tot je weten mag dat je in die enge poort bent. Rust niet buiten de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk de boodschap. En al die andere discussies over de uitverkiezing en over het avondmaal en over anderen en al die andere discussies, gemeente, ga je mee verloren als je niet strijdt om door die poort te gaan, onze derde gedachte. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 66, daarvan het vijfde vers. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Psalm 66, daarvan het vijfde vers. onze der gedachten zoeken buiten de poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en niet kunnen. Die man die krijgt toch indirect wel een antwoord op zijn vraag. Hij zegt, zijn er weinigen die zalig worden? En dan zegt de Heer eigenlijk indirect, velen niet. Velen niet. Velen die denken dat ze zalig zullen worden, zullen niet zalig worden. Ze zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Velen wel, jongens en meisjes, velen zullen zalig worden. Weet je wie? Ze worden hier genoemd Abraham, Isaac, Jacob. Waren dat zulke bijzondere mensen? Nee, Jacob was een hielenlichter, een bedrieger. Wel zalig geworden. Was Abraham zonder zonde? Nee, absoluut niet. En de profeten, Jona, nou, Jona, daar was nog wel wat mis mee. Simson, de richter. Dat waren allemaal zondige mensenkinderen die het niet verdiend hadden. En die toch mogen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Waarom? Omdat ze in de weg van strijd zichzelf mochten verliezen. Kijk, eigenlijk loopt daar de hele strijd over, als ik het nou samen mag vatten. Die strijd is jezelf verliezen. En dat is nou het aller moeilijkste voor een mens, gemeente. Om er zelf tussenuit te raken. Dat is een levenslange strijd. Maar dat is bij Abraham wel gebeurd. Daar heeft de Heer wegen voor gebruikt. Dat is bij Jacob wel gebeurd. En ze zijn de strijd te boven. Wordt wel eens gezegd, jongens en meisjes. Die is de strijd te boven. Die is gekomen aan het andere eind van de poort. En daar is geen strijd meer. En er zijn mensen bij. Oh, die hadden het nooit kunnen denken. Vele laatste zullen de eerste zijn. En vele eerste de laatste. Wat een wonder. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën. Die in dat huis mogen komen. Waar de Heer Jezus voor hen een kamer heeft bereid. Maar velen niet. Velen zullen zoeken in te gaan. Ze staan bij de poort. Ze kloppen op de poort. Ze willen door de poort. Ze zoeken in te gaan. Het gaat niet. Maar er staat toch, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Wel, dit is de gelijkenis van de bruiloftszaal, gemeente. En op een gegeven moment gaat de bruiloftszaal dicht. En dat is wat hier gezegd wordt. Ze gaan zoeken als het te laat is. De bruiloftszaal is dicht. En dan kun je kloppen wat je wil. En dan kun je zoeken wat je wil. Maar die deur die gaat niet meer open. Net als bij de dwaze maagden. De Heer des huizes heeft de deur gesloten, staat er. En welke mensen zullen dan zoeken? Nou ja, dat zijn die mensen die hier nooit geleerd hebben dat de poort eng was. Die komen er dan pas achter dat ze een misrekening gemaakt hebben. En dan willen ze gaan doen wat eigenlijk hier in het leven had moeten gebeuren. En dat kan niet meer. Dat zijn mensen die de strijd niet nodig geacht hebben. Ja, maar nee. Je moet het niet zo scherp voorstellen. Niemand is zonder zonde. Maar het is bij de Heer Jezus zoveel genade te verkrijgen. En hij en God is barmhartig en liefdevol. Wel nee, jij hoeft zeker niet te twijfelen. Als je het goed meent, dan zul je vast en zeker in de hemel komen. En die dominees in de gereformeerde gemeente, die maken het allemaal veel te moeilijk. Daar moet je je oren niet naar laten hangen. Het is helemaal geen strijd. Kom je daar nou bij? En er dan straks achter te moeten komen, gemeen, zoeken in te gaan. Dat wil zeggen, op allerlei manieren proberen binnen te komen. Wat zijn het voor mensen? Het zijn rechthebbende mensen. In de weg van strijd leert de Heere zijn kinderen hun rechten verliezen. Alles wat overblijft is een naakt zondaar. En dat hebben deze mensen nooit geleerd. Want jongens en meisjes, ze staan bij de poort en ze zeggen, doe ons open. Doe ons open. Wij horen er ook bij. Het zijn geen rechteloze mensen, het zijn rechthebbende mensen. Ze hebben nooit geleerd hun rechten te verliezen. En dat had gemoeten. Ze hadden moeten leren dat er maar één grond is, één gerechtigheid. En dat hebben ze op aarde niet geleerd. Ze vorderen dat de deur ook voor hen geopend is. Wij zijn toch ook kinderen van God? En weet je wat de Heer Jezus van hen zegt? Hij zegt tegen hen, ik ken u niet. U bent een werker der ongerechtigheid. Ik, een werker der ongerechtigheid? Notabene, wij hebben aan dezelfde tafel gezeten. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. Wij zijn uiterst godsdienstig. Wij hebben ons hele leven besteed in uw koninkrijk. Durft u te zeggen dat wij ongerechtigde mensen zijn? Nou, inderdaad, het zijn geen grove spotters, gemeente. Mensen die hier staan te kloppen op die deur, dat zijn geen mensen die beseften dat ze de hel verdiend hebben. Dit zijn farizeeërs, het zijn schriftgeleerden, het zijn gergemmers, het zijn SGP'ers. Het zijn mensen die het allemaal goed bedoeld hebben. Maar nooit rechteloos geworden zijn en gedacht hebben dat ze op deze wijze zalig. Ze dachten binnen te zullen gaan. Dit zijn geen mensen die zeggen, ach, zou het van mij nog kunnen? Ik ben zo slecht, ik ben zo door en door verdorven. Zou wel een wonder zijn. Alle hemelklokken zullen luiden als ik ooit binnenkomen zal. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zien zichzelf als gerechtigden, als rechthebbende mensen. Doe ons open. Doe ons open. Tot aan de poort houden ze hoop. Dus tot aan het sterven. Tot in het sterven verwachten ze dat de hemelpoort voor hen open zal gaan. Maar ze zijn buiten Christus. En buiten Christus is er geen zaligheid. Er is maar één gerechtigheid. Er is maar één poort. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. En hoe is het nou met die vrager afgelopen, jongens en meisjes? Ik weet het niet. Misschien is er toen, op dat ogenblik, een strijd begonnen in zijn leven. En heeft hij zichzelf leren kennen. Ik hoop, dat zou heel goed kunnen. Misschien heeft hij het wel naast zich neergelegd en dacht hij, ook deze rabbi maakt het veel te moeilijk. Het zou kunnen, ik weet het niet. Het is eigenlijk maar goed dat het niet staat. Want dan zouden we met die man bezig zijn. En we moeten niet met die man bezig zijn. We moeten met onszelf bezig zijn. Het is een boodschap voor mij. Het is een boodschap voor u. Wat eigen gerechtigheid hebben we allemaal. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Ik hoop dat we onszelf daarvoor over mogen krijgen, gemeente. En je moet wat kwijt. Zal Jezus betekenis krijgen. Je moet al mijn kennis verliezen. Zal Hij mijn leermeester zijn. En dat is een voortdurende strijd. Want dat verstand dat dringt zich altijd op. Ik moet al mijn heiligheid verliezen en mijn onreinheid inleven. Ik val mezelf zo bitter tegen. Opdat Jezus mijn hoge priester zal zijn. Ik moet al mijn gerechtigheid inleven. Als een wegwerpelijk kleed. Opdat Christus mijn gerechtigheid worden zal. En in die weg word je rechteloos. In die weg wordt Jezus alles. In die weg mag je hem leren kennen in zijn ambten. In zijn weldaden. In zijn verdiensten. En dat is geen makkelijke weg. Maar dat is een weg, jongens en meisjes. Die loopt goed af. Want straks dan zal de strijd voor Gods kinderen ten einde zijn. Als ze door de poort zijn, dan kunnen ze straks zeggen, ik heb de goede strijd gestreden en voorts is mij weggelegd. Ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En dan zeg je misschien, dominee, maar ja, ik heb er geen zin in, die strijd. Dan weet je, ik kan het me nog voorstellen ook. Echt waar, dat kan ik wel begrijpen. Maar probeer nou eens rustig na te denken. Hoe lang duurt ons leven op deze aarde? Nou, 100 jaar, er zijn maar weinig mensen die dat worden. Maar stel nou voor dat je 100 jaar mag worden. En dat ik zeg, joh, doe het er toch niet zo moeilijk over. En neem het ervan. En dan komt de eeuwigheid. Hoe lang duurt de eeuwigheid? 100 jaar? Nee, daar komt nooit een einde aan. En stel nou voor dat je 100 jaar op de aarde rust gehad hebt. En dan komt er een strijd die nooit eindigen zal. Dat is nog eens verschrikkelijk. Altijd maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar. En stel nou voor dat je 100 jaar op deze aarde strijd hebt. Altijd hier van binnen, tegen de zonde, tegen jezelf, tegen de wereld. Maar dan komt er straks een moment, dan is er geen strijd meer. Dan ben je de strijd te boven. En dan komt er ook nooit strijd meer. Wat is nou het beste? Mag je zelf kiezen vanmorgen. Wat is nou het beste? Is de Heere God? Volgt hem. Is Baal God? Volgt hem. Amen.